Goedemorgen allemaal. Ik dacht vanmorgen ga ik mijn aantekeningen uitprinten. Of doe ik ze gewoon even op mijn e-boekje zetten. En ik ben blij om die laatste keuze, want de wind die zou het wegvagen hier. Dus het is een beetje koud, maar ik hoop dat we verwarmd worden door het woord. Nou, zoals Wim al zei, vanmorgen zullen we nadenken over een gedeelte uit Markus 8. En het thema van de boodschap voor deze morgen, dat is scherp zien. Markus 8, met als thema scherp zien. En er wordt in onze gemeente niet zo heel vaak gesproken over wonderen. Nou ja, het is maar net hoe je het ziet, maar niet over de genezingswonderen die plaatsvinden in de eerste evangelie. In die zin bedoelde ik het. Nu is het zo dat ik een jaar of twee geleden een keer een boek van Dr. Martin Lloyd-Jones las. Wim vroeg naar welke, volgens mij was het Spiritual Depression. In ieder geval, in dat boek beschrijft hij een hoofdstuk wat gaat over dit gedeelte. En dat triggerde mij destijds, dat ik dacht van, oh, hier liggen heel veel lessen in. En nou ja, dan soms vormen dingen in je gedachten en toen dacht ik... Recent, ik ga dat doorgeven aan de gemeente. Het heeft mijn hart geraakt. En ik hoop dat de lessen die we eruit kunnen leren, dat het jullie ook toerust, opbouwt. Maar vooral dat we Christus zullen zien. Dat is mijn gebed. Nou, zoals we weten heeft Jezus, toen hij op aarde leefde, ontzettend veel wonderen gedaan. Dat is indrukwekkend. Als je de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament leest, dan kom je al onder de indruk van wat hij allemaal doet. Hij heeft echt een zeer intens leven. Genezingen vonden plaats massaal. Gevangenen werden bevrijd. Demonen werden uitgedreven. En nu zou je kunnen zeggen, dat is natuurlijk prachtig. Maar het ging in wezen daar niet specifiek om. Want hij openbaarde wie hij was door wat hij deed. Dus hij wilde niet iemand worden. Of hij moest zich niet bewijzen om iemand te worden. Door dingen te doen. Maar hij openbaarde wie hij was door wat hij deed. En Spurgeon zegt daarover: als onze Heer al zijn wonderen in één vorm had gegoten, dan zouden de mensen een te groot belang hebben gehecht aan de manier waarop hij werkte. Met als gevolg dat zij daar meer waarde aan zouden gaan hechten dan aan de persoon Jezus Christus en zijn goddelijke kracht zelf. Nou, natuurlijk doet de vorm en de methode ertoe, dat zullen we ook vanmorgen horen, maar het gaat natuurlijk om wie daardoor geopenbaard wordt. Nou, als we die wonderen bekijken, dan zien we in al die wonderen zien we een aantal overeenkomsten en een aantal verschillen. En de overeenkomst eigenlijk tussen al die wonderen is zijn goddelijke goedheid, die hij tentoonspreidt, maar ook zijn wijsheid. In elk wonder zit wel een les. En ook zijn kracht. Het is indrukwekkend hoeveel kracht dat er in de woorden, in de daden, in de aanraking van Jezus zit. Maar ook de effectiviteit. Het bewerkte altijd iets. Nou, er zitten ook heel veel verschillen in die wonderen. De ene keer genas hij door middel van een woord. Dus sprak hij een woord en de genezing vond plaats. Een volgende keer legde hij een hand op. Soms genas hij of deed hij iets door zijn wil. En soms deed hij iets door een blik. En het wonderlijke is dat zelfs zijn afwezige aanwezigheid even effectief was als zijn aanwezigheid fysiek. Bij Kana was dat. Hij was in Kana en hij genas iemand in Capernaum. Dat is indrukwekkend. Dus ja, Spurgeon heeft gelijk wat er gebeurde. De focus ligt natuurlijk op Jezus zelf en wat hij ermee wilde zeggen. Dat is ook voor vanmorgen ontzettend belangrijk. Goed, laten we lezen Markus 8, vers 22. Vanaf vers 22. En hij kwam, dat is Jezus, hij kwam in Bethsaida en ze brachten een blinde bij hem en smeekte hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld. En hij zag allen heel duidelijk. En hij stuurde hen naar zijn huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. Zullen we nog kort bidden? Heren, elk woord wat u heeft laten opschrijven is levend en krachtig. En elk woord is een onderdeel van uw heerlijke evangelie, waarin u zelf schittert en u zelf steeds meer en meer geopenbaard wordt. Heer, en dat is ook wat wij op dit moment bidden, Heren. Openbaar uzelf. Laat ons zien, laat ons Christus zien. Laat uw glorie ons beschijnen, als uw woord hier gepredikt wordt. In Jezus' naam. Amen. Nou, ik wil over dit wonder nadenken aan de hand van de personages die in dit gedeelte voorkomen. En we zien in dit stukje, in deze paar versen, zien we een aantal personages. En de eerste, dat zijn de discipelen. En de tweede, dat zijn de inwoners. De derde, dat is Jezus zelf. De vierde personage, dat is uiteraard de blinde. En de vijfde, dat bent u. Dat ben jij. Dus vijf personages deze morgen, aan de hand waarvan we dit gedeelte gaan bekijken. En laten we als eerste eens kijken naar de discipelen. En dat is niet zonder reden, omdat dit genezingswonder, dat staat op een unieke plek in het Markus-evangelie. Ik kom daar later op terug. En in het Markus-evangelie, dan zien we heel duidelijk dat Jezus, die kiest zijn discipelen. Met name aan het begin, als zijn openbaring, bediening daar gestalte gaat krijgen, dan kiest hij zijn discipelen. En hij neemt zijn discipelen mee in zijn openbare bediening, waarin hij onder andere ontzettend veel wonderen en tekenen gaan doen. Nou, en Markus die beschrijft dat best wel gedetailleerd. En eigenlijk zien wij in Markus heel vaak een vraag terugkomen die hij eigenlijk aan het beantwoorden is in zijn boek. En die vraag die komt dan ook geregeld terug, als we de eerste hoofdstukken lezen. En die vraag die is, wie is deze man genaamd Jezus? Dat is de vraag die Markus aan het beantwoorden is in zijn boek. In hoofdstuk 1 wordt die vraag een aantal keer beantwoord. De vraag wordt beantwoord op het moment dat de Vader de hemel opent en verklaart dat Jezus de zoon van hemzelf is. De vraag wordt ook beantwoord door Jezus zelf, als hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is gekomen, nabijgekomen, bekeer u en gelooft het evangelie. Hij openbaarde van, ik kom het koninkrijk brengen, bekeert u en gelooft het evangelie. De vraag wordt ook beantwoord in hoofdstuk 1 door de demonen. Dat is best indrukwekkend. Dat was een onreine geest, een man met een onreine geest. En hij zei, ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. En telkens probeert Markus deze vraag te beantwoorden. En telkens komt het verhaal van de discipelen in het beantwoorden van die vraag terug. Dat blijkt ook uit Markus 3. Voor de menigte was Jezus een fascinerende man die gewoon super interessante dingen deed. Hem moest je volgen. Voor de religieuze leiders in Markus 3 was hij een hele frustrerende man. Hij deed heel nare dingen, want hij werd populair. Daarom zeiden ze, hij is demonisch, dus daar moet je afstand van nemen. De vraag, wie is deze man genaamd Jezus, die werd door zijn eigen familie, hoofdstuk 3, dat is best schokkend, werd beantwoord dat hij een beschamende man was. Zij waren er zelfs van overtuigd dat hij krankzinnig was geworden. En dan proberen ze met geweld naar huis te brengen. En dan blijkt dat ook in hoofdstuk 3 niet begrijpen wie Jezus echt is. Ondanks dat dat allemaal over hem werd gezegd. En dat wordt eigenlijk in de hoofdstukken in aanloop naar Markus 8, wordt dat steeds duidelijker. In hoofdstuk 4, dan zien we dat Jezus een ontzettend groot wonder doet. Hij is met zijn discipelen op zee en de stormwind steekt op. En nou ja, hij kalmeert die storm en dan zeggen zijn discipelen, wie is toch deze man dat zelfs de wind en de zee aan hem gehoorzaam zijn? In hoofdstuk 6, dan zien we dat Jezus in de aanwezigheid van zijn discipelen, die nam niet mee op zijn bediening, 5000 mensen voedt. Even later loopt hij op het water naar de boot waar de discipelen in zaten en er staat er, zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich, want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen omdat hun hart verhard was. Dat waren de discipelen, gekozen door Jezus zelf. Hij sprak een woord, moet je je voorstellen, kom, en ze gingen. Er zit kracht in dat woord. En toch erkenden ze, zagen ze niet wie hij was. In hoofdstuk 8, dan komen we aan in hoofdstuk 8, en dan zien we, eigenlijk komt het een soort climax. In hoofdstuk 8, dan zien we nog een opzienbarende voorbeeld van het gebrek aan inzicht bij de discipelen. Jezus voedt opnieuw een mega groep mensen. Dit keer niet 5000, maar hij voedt 4000 man. Nou, indrukwekkend. Dat is de tweede keer dat Jezus toekijken, dat zij zo'n indrukwekkend wonder zien, in zijn nabijheid. Nou, en vervolgens heeft hij na dat wonder, heeft hij een soort dialoog met de fariseeën. En gaat hij met zijn discipelen verder. En dan, ja, dat is bijzonder. Dan geeft hij een aantal koninkrijksprincipes aan zijn discipelen mee. Maar helaas, ook op dat moment staat er dat zij niet begrepen wie Jezus was en wat hij hen wilde meedelen. En Jezus die was daar echt verontwaardigd over. Hij vond het pijnlijk, hij vond dat, nou, als het ware frustrerend, dat gebrek aan inzicht. En op dat moment, dat zijn de versen net voor ons gedeelte, gaat hij 8 vragen stellen. Waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het dan nog niet in? Begrijpt u het nog niet? Zegt hij in Markus. Hebt u nog uw verharde hart? Zegt hij tegen de discipelen. U hebt ogen en u ziet niet. U hebt oren en u hoort niet. En herinnert u zich niet toen ik de 5 broden brak voor de 5000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? Zij zeiden tegen hem 12. En dus de volgende vraag. En toen ik 7 brak voor de 4000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? En de 8e vraag. Die zinderende vraag. Waarom begrijpt u het nog niet? Dat was Jezus' antwoord op de vraag. Wie is deze man genaamd Jezus? Waarom begrijpt u het nog niet, discipelen? Zoveel wonderen en tekenen gezien, zo intensief meegenomen, en ze begrijpen het niet. Dat het niet ging om die wonderen, maar dat hij zijn koninkrijk kwam vestigen. Dat hij zichzelf kwam openbaren en wel door lijden heen. Nou, wat leren we van de discipelen? Je kan dus een volgeling van Jezus zijn en toch niet helemaal begrijpen, niet echt zien wie hij echt is. Dat kan. Nou, Jezus stelt die zinderende vraag en op dat moment komen we in vers 22 aan. Die vraag staat in 21. En als we dan in vers 22 aankomen, dan komen we ook bij het volgende personage aan. Dat zijn de inwoners. Kijk maar. En hij kwam in Bethsaida en ze, dat zijn de inwoners, de omstanders, brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. Jezus die ging van de westkant van het meer van Galilea, vertrok hij. En hij ging naar het noordoosten, net boven het meer van Galilea. En daar lag Bethsaida. En Bethsaida, dat was het vissersdorp. Dat was een vissersdorp. En drie van zijn discipelen, die werden vanuit Bethsaida geroepen. Filippus, Andreas en Petrus. Nou, en Bethsaida, die lag als het ware, je had een soort provincie, een grens, een gebied, Galilea. En Bethsaida lag aan die grens. En Jezus was zijn openbare bediening aan het afsluiten. En die vertrok als het ware uit Galilea. Later zou hij nog wel een keer terug erdoorheen reizen. Maar als het ware zijn openbare bediening, die was aan het ophouden door middel van die tekenen en wonderen in Galilea. Nou, dan zou je denken, daar is ontzettend veel gebeurd. En dan zou je denken dat Bethsaida, ja, dat moet wel een soort monument, een soort toonbeeld van geloof geweest zijn. Daar is zo ontzettend veel gebeurd. Ja, dat kan niet anders dan dat daar enorm veel krachtige gelovigen moeten wonen. Die hebben zoveel van Jezus gezien. Dat moet geestelijke groei hebben gegeven. Inzicht, dat kan niet anders. Maar niets is minder waar. Dat is best wel schokkend. Want in een ander evangelie, je moet altijd de vier evangelieën met elkaar vergelijken. In een ander evangelie staat over Bethsaida. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. En let op wat hij dan zegt. Want het zal Tyrus en Sidon, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, Bethsaida, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Bethsaida was dus niet een toonbeeld van geloof. Het was een bolwerk van ongeloof. Dat had niet gehoeven, maar het is wel gebeurd. Nou, te midden van het ongelovige geslacht waren er dus inwoners, omstanders, en die brachten een blinde man naar Jezus en zij smeekten dat hij hem aanraakte. Hey, wat doen wij met blinde mensen? Wat doen wij met mensen die geen zicht hebben? Wij leren hier van die omstanders dat mensen met een beperkt zicht, mensen met een nood, blinde mensen, die moet je naar Jezus brengen. En die inwoners, die omstanders, die erkennen door hun daad wie Jezus is. Op geen enkele andere manier kunnen mensen het ware zicht krijgen. Dat kunnen we hier echt van leren. Dan ze te brengen naar Jezus. En dat is vandaag de dag nog precies hetzelfde zo. We leven in een donkere tijd, waarin zoveel mensen zoekende zijn. Er zijn zoveel mensen die de koers niet meer weten te houden. Die leven voor hun eigen genot, maar ze lopen vroeg of laat vast. Ze zijn ziende blind. Paulus die werd geroepen met deze roeping. Naar de heidenen moest hij gaan om de ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde zouden ontvangen. Een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Ook vandaag is die roeping nog super actueel. Er zijn nog veel mensen die in duisternis leven, die naar Jezus gebracht moeten worden. Onthoud dat. En wat doen ze dan? Dat is het tweede wat ze doen. Ze smeken hem om hem aan te raken. En dat vind ik zo mooi. Ze doen een beroep. Heer, raak hem aan. Eén aanraking van Jezus kan iemands leven veranderen. Ik weet niet hoe het u of jou verging. Maar toen de Heilige Geest met een woord, door zijn woord tot je sprak, kenterde jouw leven als een blad aan de boom. Voor die tijd en na die tijd, daar zit een groot verschil tussen. Omdat alles in een ander perspectief is komen te staan. Nee, niet dat alles in één keer anders gaat. Maar het perspectief is in één keer veranderen. Als Jezus je aanraakt, wordt alles anders. Dus als je nou vrienden hebt, familie hebt, buren hebt, collega's hebben, die op wat voor manier dan ook, geestelijk of letterlijk misschien wel, het zicht verloren zijn, breng ze naar Jezus. Die mensen erkenden dat Hij degene was die de ware oplossing was van het probleem. En dan komen we aan bij de derde personage. En dat is Jezus. Nou, over hem valt heel veel te zeggen natuurlijk. Maar ik wil inzoomen op dit wonder. En dan zien we eigenlijk twee opvallende dingen wat Jezus doet. Het eerste wat opvalt, is dat hij de blinde man wegleidt uit het dorp. En het tweede wat mij opviel, is het intieme contact wat hij met die blinde heeft. Dus ik wil nadenken over Jezus aan de hand van die twee dingen. Hij leidt weg en hij heeft intiem contact. Kijk maar in vers 23. Er staat, toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem uit het dorp. Hey. Dit is interessant, hè? Waarom leidt hij die man nou uit het dorp? Waarom genas hij niet die man gewoon ter plekke waar die mensen waren? Maar soms ging hij mee naar huis, zelfs het dorp in. Soms deed hij het op de plek waar die mensen waren, waar hij te midden van de mensen liet zien wie hij was. Waarom doet hij dat hier niet? Dat is interessant, hè? Ik zei het net al, soms doet hij het zelfs op afstand. Maar nu neemt hij hem mee en het valt echt op dat hij hem uit dat dorp leidt. Nou, dat heeft alles te maken met waar ik mee begonnen was. Bethsaida, dat was een bolwerk van ongeloof. Ondanks alle wonderen en tekenen die Jezus daar al had gedaan, was ongeloof en de verharding van hun hart de realiteit. Nee, niet dat het nou zo'n atheïstisch dorp was. Hè? Dat moeten we heel goed voor ogen houden. Bethsaida was geen atheïstisch dorp. Er was religie genoeg. Maar er was geen relatie met Jezus. En religie zonder relatie, dat is dood. Dat is niet wat Jezus wil. En daarom werd die blinde man vanuit het bolwerk van ongeloof eerst weggehaald alvorens het wonder kan plaatsvinden. Hey. Sommigen van ons zullen nooit tot het zicht komen, tot doorbraken komen, tot genezing komen, zolang er nog relationele blokkades zijn. Ik bedoel dit. Die man die moest niet blijven hangen in die ongelovige mensenmassa, maar Jezus trok hem daar eerst specifiek uit weg om hem één op één te kunnen gaan behandelen. En dat kan voor jou ook gelden. Soms moet je van ongelovige connecties, mensen die jou niet naar Jezus toe helpen, maar er eerder vandaan, helemaal losgemaakt worden, om tot een doorbraak te kunnen komen. En dat geldt niet alleen voor jongeren, dat geldt ook voor ouderen. Toets je relaties eens. En ik ben er diep van overtuigd dat er ook onder ons mensen zijn, bij wie God als het ware aan de deur klopt om jou mee te nemen, maar je bent nog niet bereid om anderen los te laten. Maar die mensen, die hou je bij hem vandaan. Mensen die Jezus niet erkennen wie hij is, kunnen een struikelblok voor je zijn. Ik denk ook dat dat de reden is, dat is niet helemaal duidelijk. Ik denk ook dat dat de reden is waarom dat er op sommige momenten zegt, Jezus, je moet zwijgen. Ergens in Matthäus staat, geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen. Opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen en zich omkeren en u verscheuren. Denk er eens over na. Nou, wat valt nog meer op aan Jezus? Nou, dat hij heel intiem contact heeft met de man. Hij leidt hem weg uit dat dorp en dan zien we dat Jezus op een bijzondere manier dat wonder verricht. Hij pakt hem dus bij de hand. Hij spuugt. Hij legt zijn handen op. Hij stelt een persoonlijke vraag. En hij legt nog eens een keer de handen op. Dat doet hij heel intiem. Laten we daar eens even wat op inzoomen. Denk eens na dat deze blinde man, die werd naar Jezus gebracht en zij smeekte hem om hem aan te raken. Dat is wat zij deden. Nou, dit is juist het punt wat Marcus hier benadrukt, die aanraking, hè, tot 3 keer toe. Hij neemt hem bij de hand, hij legt hem de handen op en hij legt hem nog een keer de handen op. En we zien dus hier hoe persoonlijk dat Jezus handelt met de man in nood. Hij past zijn wijze van handelen aan de man in nood. Hij deed het niet op afstand of met een woord. Hij deed wat die man nodig had. De man was natuurlijk blind. Dus tastzin, dat was uitermate belangrijk voor hem. Dat was als het ware zijn leven. En Jezus, die omstanders, die brengen die man naar Jezus. En die vroegen ook, raak hem aan. Dus we lezen hier niet alleen een intiem contact, maar ook een gebedsverhoring. Hij verhoort het direct. Aanschouwelijk onderwijs. Dat had voor die man niet zoveel nut gehad. Want hij kon niet zien. En een stem. Dat zou persoonlijk kunnen zijn. Maar ook dat had nog niet het intieme karakter als de aanraking zelf. Hierin zien we wat Jezus verlangen is. Hij wil intimiteit. Hij wil niet een groep of een mens. Nee. Hij wil persoonlijk en intiem contact. Dat is met u en met jou echt niet anders. Dat is liefde. Intiem contact is liefde. Ook onder elkaar. Maar dat is ook heel kwetsbaar, hè? Want die man die moest zich blootgeven, die moest zich overgeven. Hij had als het ware niks meer te verbergen. Hij kon niks meer achterhouden. Nou zeg je, niet alles was zo intiem. Nee, dat klopt, hè? Dat staat, hè? Dan neemt hij hem mee. En dat is toch wel opmerkelijk, want er staat er. Hij had hem uit het dorp geleid en nadat hij in zijn ogen gespuwd had. Nou, er zijn uitleggers die leggen dit uit als een vorm van intimiteit. Dat klopt. En ik worstel daar een beetje mee. Ik dacht, waarom zouden die uitleggers daarbij komen? Nou, op zich is de overdracht van speeksel, dat zou een intiem moment kunnen zijn. Maar goed, de overdracht van speeksel, ja, dat is heel net verwoord op het moment dat je gewoon iemand in zijn gezicht spuugt. Dat is gewoon goor. Dat is gewoon vies. Dus ik geloof zelf niet dat het hier gaat om die intieme vorm van communicatie. Maar wat dan wel? Nou, spugen, als je het woord spugen opzoekt in de Bijbel, dan heeft dat altijd een negatieve lading. Dat is belangrijk. Het is altijd negatief of onrein of vernederend. Leviticus 15 vind je dat terug, in Job 30, in Jesaja 50, zomaar wat voorbeelden. Maar de Heer Jezus zelf gebruikt het ook in een negatieve vorm. Lees maar mee in, nou ja, goed, ik zal het voorlezen, Openbaringen 3, vers 14 staat het. Luister, dit zegt de Amen, de getrouwe, de waarachte getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken. Ik weet dat u niet koud en niet heet bent, was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Nou, is dat positief of niet? Nee, hè? Nee, dat is niet positief. Maar het heeft mij wel geholpen om te begrijpen waarom dat Jezus die man in zijn gezicht spuwde. Luister. In Openbaring 3 zegt Jezus, omdat u lauw bent, zal ik u uit mijn mond spugen. Jezus verafschuwt daar de toestand waar zij zich in bevinden. Jezus verafschuwt de toestand waar zij zich in bevinden. Oké, pas die gedachte nou eens toe op dit genezingswonder. Jezus veracht de toestand waar hij zich in bevindt. Hij heeft ogen, maar hij ziet niet. En daarom spuugt hij erop. Terug naar Marcus en vers 18. Die vraag stelt hij aan zijn discipelen. Als frustrerende vraag. U hebt ogen en u ziet niet. Elk detail van de wonderen van Jezus, dat is een visualisatie van wat hij duidelijk wil maken. Er zit dus geen discrepantie tussen datgene wat hij zegt en datgene wat hij laat zien. Datgene wat hij openbaart. Dat is nog steeds, vandaag de dag nog steeds zo. Er zijn geen nieuwe openbaringen die de schrift te boven gaan. Echt niet. Er zijn geen aanvullingen meer. Er zijn wel openbaringen, maar zij worden bevestigd door de woorden van de Heer zelf. Dat leren we hiervan. Elk detail wat Jezus laat zien, is ingebed in de dingen die hij zelf heeft gedaan en gesproken. U hebt ogen, maar u ziet niet. Mag ik eens vragen? Stel dat Jezus voor u zou staan, nu op dit moment. Wat zouden de dingen zijn, de gebieden zijn, waar Jezus als het ware op zou spuren? Zouden er dingen zijn in jouw leven, een situatie of een toestand waar hij op zou spugen, waar hij een afkeer van heeft? Nou, als jij wil dat je geestelijke ogen opengaan voor wie hij is, dan moet je hem toestaan om hem op die dingen te laten spugen, bij wijze van. Wat ik bedoel, je moet hem toestaan om hem te laten vertellen wat er niet goed is in jouw leven. En dan hoef je niet bang te zijn. Moet je maar kijken. Het blijft niet bij spugen, want direct daarna legt Jezus de handen op. Dus op de toestand die hij verafschuwde, juist op dat legde hij de handen op. En weet je, handoplegging, dat heeft diverse betekeningen in de Bijbel. Maar in het geval van zijn openbaringen en zijn genezingswonderen, zien we eigenlijk dat het bijna altijd een krachtsoverdracht inhoudt. Dus Jezus legde de handen op die blinden en er vloeide kracht van hem uit naar die blinden. Het was geen toverformule. Nee, het was een krachtsoverdracht waarom datgene wat kapot, wat dood, wat verachtelijk was, dat kwam tot leven. Er is nooit, maar dan ook nooit, één gebied in jouw leven wat niet veranderd kan worden onder de handen van Jezus. Nooit. En op dit punt verslaat de Satan zijn duizenden. Wij liggen daar allemaal bloot aan. Echt waar. Iedereen wil zijn zonde en zijn schaamte, zijn gebreken wil hij bedekken. En naar andere mensen lossen we dat op door maskers op te doen. Als je vaak een masker op hebt, dan ben je vaak naar God ook niet open. Dus hij kan er niet op spugen, maar hij kan ook zijn handen dan niet opleggen. Maar lieve mensen, Jezus' handen, die maken levend. Die geven je licht in de duisternis. Maar Godzijdank, als je echt met hem alleen bent, dan gebeurt het wonder. En dan wordt het onmogelijk. De dingen die onmogelijk lijken. De blinde, die vanaf zijn jeugd af aan al blind was, die werd ziend. Dat is wie Jezus is. Dan komen we uit bij de blinde. De vierde personage. En dan zoom ik in op vers 24. Dat is natuurlijk wel opmerkelijk, hè, wat er staat. Dat is wel zo'n passage, zeg maar, dat je het, of je leest er overheen, of je gaat hem drie keer lezen. Dat je denkt, wat staat er nou? Nou, Jezus heeft hem de handen opgelegd. En hij vraagt hem of hij iets ziet. En dan zegt hij, en ik kijk op. Ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondwandelen. Laten we inzoomen op die blinden. Blinde mensen in die tijd hadden het simpelweg niet makkelijk. Het waren de verschoppelingen van de samenleving. God niet alleen voor blinde mensen. Op het moment dat je in die maatschappij, in die cultuur, een handicap had, of een ziekte, dan was je vervloekt. Daarom kwamen die mensen ook in Johannes lezen, in het begin van Johannes 9, dacht ik, lees je dat, er kwamen mensen naar hem toe en die zeiden, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij, ging ook over een blinde, of zijn ouders? En dan zegt Jezus, beide niet. Nou, de gedachte en de vraag van wie heeft er gezondigd, die kwam voort uit hun theologie. En die theologie die kwam overeen met die theologie van de vrienden van Job. Job, jij hebt problemen in jouw leven. Nou ja, dan 1 en 1 is 2. Dan moet jij zonde in jouw leven hebben. En zij zaagden Job door. En zo ging het deden ook met die blinden in Johannes 9. Hij moest wel gezonde hebben. Dat is een keiharde theologie. Ja, en als je gezondigd had, dan was je vervloekt door God. En de ellende was dat voor zo'n blinde was het onmogelijk om deel te nemen aan de normale sociale activiteiten. Dus ze mochten ook niet de synagoge binnengaan. Of deelnemen aan onderlinge ontmoetingen, samenkomsten. En de geestelijke leiders van die tijd, de fariseeën, sadduceeën, etc., die raakten die mensen ook niet aan, die bleven op afstand. Dus zo'n blinde, dat was een vervloekte, een verschoppeling. Die had vaak maar een enkel groep, ja, een klein groepje mensen om zich heen. Waarmee hij samenleefde. Nou, dat kan natuurlijk niet anders dan dat het zelfbeeld van die blinde dramatisch heeft beïnvloed. Moet je je voorstellen dat je van jongs af aan als verschoppeling wordt gezien. Dat is niet goed. Ik krijg een vervormd beeld. Ze waren een wanhopige categorie mensen. Die mensen die zeggen vaak, ik ben een verworpene. Misschien heb je het zelf eens gezegd, over jezelf gedacht. Het is niks en het wordt niks. Dat heb je wel eens, hè? Het is een periode dat alles tegen zit, dat je zo over jezelf gaat denken. Nou, zo was die blinde ook gevormd. Dat kon niet anders. Nou, wat dan opvalt aan die blinde, is niet alleen dat Jezus hem wegleidde, maar hij laat zich ook leiden. Er staat nergens dat hij, nee, je moet mij niet aanraken. Nee, dat staat er niet, hij laat zich leiden. En dat is toch bijzonder voor iemand die in zo'n cultuur met zo'n beeld is opgegroeid. En dan gebeuren er twee dingen met die blinde. Ik wil twee dingen inzoomen ook. Het eerste is die opmerkelijke gefaseerde genezing. En het tweede is, waar ik even kort bij stil wil staan, dat is het antwoord wat hij geeft. Het eerste is die gefaseerde genezing. Hij werd door Jezus meegenomen en onder handen genomen. En dan zien we dat dat wonder lijkt aanvankelijk geen succesverhaal te worden. Dat is natuurlijk opmerkelijk. Want hij zag als eerste, hij kreeg wel licht, maar hij zag mensen als bomen rondwandelen. Nou, dat is niet goed. De overeenkomst tussen een mens en een boom, die kan je op één vinger tellen. Dat is doordat ze doorgaans verticaal door het leven gaan. Maar daar houden de overeenkomsten tussen mensen en bomen ook wel zo'n beetje op. Goed, je kan aan de andere kant zeggen, er was totale duisternis geweest. En hij had nu het levenslicht en beweging. Dat had hij. Nou, dat klopt. Maar goed, wat heb je aan zo'n zicht op het moment dat het de realiteit totaal niet dekt? Nou, gelukkig weten we, dat lezen we, dat Jezus het oplost. Maar wat is nou, waarom is die genezing nou gefaseerd? Zou Jezus hier gefaald hebben? Zo van, nou ja, ik heb het geprobeerd en het is een keer niet gelukt. Meestal lukt het hem wel. Maar zou het een keer niet gelukt zijn? Nou, als dat zo was, op zich vind ik dat een aannemelijke gedachte. Zo denk ik als mens in ieder geval wel. Nou, dat moet je nog een keer doen. Maar goed, als dat zo was, dan was het woord van de Heer dat alle dingen gebeuren naar de raad van zijn wil, was dan niet waar. Dus dat kan eigenlijk niet. Nee, dat kan niet. Moet je gewoon verwerpen, die gedachte. Het was ook niet zo dat die blinde geen genoeg geloof had. Jezus zegt niet, ik had 100% geloof van je nodig voordat je dit wonder kon krijgen. Nee, Jezus schuift niet de schuld in de schoenen van die blinde man. Nou, wat weten we wel over die genezing in twee fases? Nou, wij weten dus, hebben we aan het begin gezien, dat Jezus die wilde iets duidelijk maken met dit wonder. Laten we teruggaan naar die vraag die Marcus aan het beantwoorden is. Wie is deze man genaamd Jezus? Dat is de vraag die we aan het beantwoorden zijn, hè? Nou, en met dat in gedachten kijken we naar de discipelen. Zij kenden Jezus wel, maar ergens waren hun ogen niet geopend voor wie Jezus echt was en wat hij echt kwam doen. Nou, en deze gefaseerde genezing, die was een openbare visualisatie van wat er met die discipelen moest gaan gebeuren. Zij zagen, maar totaal niet scherp. Ze hadden een nieuwe aanraking van Jezus nodig. Ze hadden een nieuw geestelijk inzicht nodig. Of als je wilt, een second blessing. Dat hadden ze nodig. Nou, en Jezus had die 8 vragen gesteld, hè, die we net hebben behandeld. Dan komt dat genezingswonder. En dat direct na dat genezingswonder, dan komt het verlossende antwoord. Dan komt eigenlijk de climax van dit verhaal, wordt in de versen 27 tot 29 behandeld. Kijk maar. Dan zien we dat Jezus via de gefaseerde genezing van de blinden er naartoe werkt dat Jezus een antwoord gaat geven op de vraag, wie is deze man genaamd Jezus? Terwijl zij daar onderweg met hem waren, vroeg Jezus tot zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dan krijgt hij 3 antwoorden. Johannes de Doper, Elia en een van de profeten. En dan, Jezus gaat gelijk door naar de kern, maakt dit heel persoonlijk en zegt hij, wie zegt u dat ik ben? En dan Petrus, zoals hij is, zonder enige aarzeling, zegt hij, u bent de Christus. En dat is een enorme uitspraak, broers en zusters, voor Petrus, maar dat is een enorme uitspraak voor elke Jood. Want als je dat zei, dan verklaarde je dat Jezus de Messias was, de beloofde uit Genesis 3 vers 15. Je verklaarde dat je zegt, u bent degene waar wij als volk op zitten te wachten. Wij geloven dat u de Messias bent, zegt Petrus. Dat is een ongelooflijk moment. En plotseling zien ze Jezus als de verlosser, als de Christus, als de overwinnaar, als de koning, de koningen die zijn koninkrijk eindelijk kwam vestigen. En dit is wat ook in ons leven moet gebeuren. We kunnen Jezus hebben leren kennen. Maar wij hebben een nieuw inzicht nodig dat hij echt de Heer over ons leven is, over alles. Dat we zeggen, u bent de Christus. De heerser over alle denken, over alle dingen. Over mijn hele leven, over mijn hart, over mijn hoofd, mijn ziel, mijn lichaam, mijn agenda. U behoor ik toe, u mag alles hebben. Is dat al gebeurd? Dan ben je gelukkig. Het tweede wat ik zou vertellen over dat personage van die blinde, dat is over het antwoord wat hij gaf. Dat is een opvallend antwoord, hè? Jezus vraagt wat hij ziet. Dat is ook al, er zit ook al een les op zich in, hè? Jezus stelt een vraag. Hij had ook kunnen zeggen, ja, volgens mij ziet u wel, maar ja, klopt het dat u bomen, dat u mensen als bomen ziet rondwandelen? Hele gesloten vraag. Jezus nodigt hen uit met de vraag die hij stelt, wat ziet u? Om zelf te gaan vertellen wat hij ziet. Jezus nodigt die blinden uit om eerlijk voor de dag te komen. Om transparant te zijn, zouden we zeggen. En dat doet hij. En dat is op zich bewonderingswaardig. Hij durft eerlijk te zijn, want hij ziet, nou alleen al dat zou hem zeer stil kunnen maken, want hij is altijd opgegroeid als blinde. Dan zou je denken, ja goed, ik zie het niet waar, maar ik zie wel. Dus, hè, dat zal ik maar niet zeggen, want stel je voor dat Jezus denkt dat ik zo ondankbaar ben. Nee, hij is eerlijk, hij is transparant. En dat doet hij op een hele mooie manier. Hij zegt, vers 24, ik zie de mensen. Zo, dat staat. He? Ik zie de mensen. En dan zegt hij opnieuw, want ik zie hen, dus hij herhaalt dat zien, dan gaat hij het als het ware verklaren. Want ik zie hen als bomen rondlopen. Nou, stel nou dat hij had gezegd, alleen had gezegd, ik vond het zo mooi, ik zat even over dit antwoord na te denken. En ik vind het heel fascinerend. Ik denk ook belangrijk voor onze gemeente, als ik heel eerlijk ben. Stel nou dat die man had gezegd, ik zie de mensen. Als hij dat als enige antwoord had gegeven, dan had hij helemaal eerlijk geweest. Dat had een kloppend antwoord geweest, want hij zag ze. Wij zouden zeggen, dan zou hij een positioneel antwoord hebben gegeven. Is dat het probleem? Nou nee, dat is op zich geen probleem, maar ik denk ook wel. Dat leren we hier. Nee, als je positioneel een antwoord geeft, dan ben je dankbaar voor dat en dan erken je wat Jezus in jouw leven heeft gedaan en gegeven. Dat is een vorm van aanbidding. Dat moet je nooit achterwege laten. Maar als hij dat alleen zou doen, dan blijft onderbelicht wat nog moet gebeuren. Dat is als die alleen positioneel denkt, dan blijft onderbelicht wat nog moet gebeuren. En dat zou hem blootstellen aan geestelijke hoogmoed. Aan de andere kant, hij zegt ook niet alleen op de vraag van Jezus, ik zie de mensen als bomen rondwandelen. Als hij dat alleen gezegd zou hebben, dan zou hij verraden dat hij alleen conditioneel denkt. Dus alleen maar bezig is met het hier en nu en datgene wat hij ziet. Zou hij dan een kloppend antwoord geven? Ja, dan geeft hij een kloppend antwoord. Dus daar zou je niks van kunnen zeggen. Maar als je alleen conditioneel denkt en communiceert, dan ontbreekt het oprechte, openbare en dankbare getuigenis voor wat Jezus heeft gedaan. Voel je? Beide liggen in dit antwoord. Zowel zijn positie, hij ziet, ik zie de mensen, als zijn conditie, ik zie die mensen als bomen rondwandelen. En dat is in de gemeente ook zo. Wij hebben beide elementen hebben nodig. Het zijn geen concurrenten van elkaar. Wij hebben mensen nodig in de gemeente die positioneel denken en we hebben mensen nodig die conditioneel denken. En die twee, die voeg je samen, misschien op een kringavond. En daarmee ga je naar Jezus. Dat deel je met elkaar. En voor Jezus was dit de brug om voor de tweede keer de handen op te leggen. En wat ziet hij dan? Er staat er, hij zag de mensen heel scherp. En de eerste persoon, daar ben ik diep van overtuigd, het staat er niet, is die scherp zal zien, dat is Jezus. Broeders en zusters, ik hoop echt dat wij dit ook verwezenlijken op onze kringavonden. Laat beide staan. Ik zie, maar ja, ik zie nog wel de mensen als bomen rondwandelen. Zeg het allebei. Het is een vorm van aanbidding, maar ook een vorm van afhankelijkheid. Want God gebruikt hier de transparantie, de eerlijkheid van die man, om een tweede zegen te geven door die handoplegging. En hij zag scherp. Tot slot. De vijfde personage. Dat ben u. Dat ben jij. Dat ben ik. We hebben vier personages gezien. De discipelen. De inwoners. Jezus. En de blinden. Nou, nu hoop ik dat je je op een of andere manier herkent in die eerste drie. Ik bedoel hem zo. Ik hoop dat jij een volgeling van Jezus bent, die in de leerschool bij hem zit. Dat je onderweg met hem bent. Ik hoop dat je net als die omstanders bent zoals zij zijn. Ze erkennen Jezus wie hij is. En zij brengen iemand met een nood bij hem. En ze smeken hem, raak hem aan, genees hem. Ik hoop ook dat je jezelf herkent in een bepaalde mate in Jezus. Nou zeg je, hoe bedoel je? Jezus, die was genezend en helend door zijn aanwezigheid, door iemand weg te leiden uit een ongelovig geslacht en door genezend en helend daar aanwezig te zijn. Ik hoop dat je als broeder, als zuster dat ook bent. Maar ik weet zeker dat jullie allemaal, zoals je hier zit, je op een of andere manier herkent in die blinde man. Alleen de vraag is natuurlijk in welke fase. Er zijn drie fases. Hij was blind. Hij zag het nog niet goed. Hij zag wel, maar hij zag het nog niet goed. Of hij zag scherp. In welk stadium herken jij jezelf? Ben je nog blind? Dan zeg ik op dit moment tegen je, kom dan tot Jezus. Hij stierf ook voor u. Daar is kracht in het bloed van het lam. Het is niet echt niet nodig dat je blind blijft. We lezen het hier. Die blinde man, die werd tot Jezus geleid. En hij werd onder handen genomen door Jezus. En hij genas, compleet, helemaal. Hij werd verlost van zijn duisternis. En dat kan ook met jou gebeuren. Ook als je 14 bent. En dat je niks interesseert. En dat kan vandaag gebeuren. En als je zegt, ik weet niet hoe. Dan moet je iemand opzoeken, vandaag nog. Die jou meeneemt naar Jezus. Voordat het te laat is. Zie je al helder? Zie je al scherp? Ja, natuurlijk is het zo dat wij in de eeuwigheid pas echt scherp zien. Maar mag je echt al weten dat je Jezus als de Christus erkent in jouw leven? Als de Heer der Heren? Is Hij jouw vervulling? Jouw blinkende morgenster, zoals Openbaring zegt, die jouw leven verlicht? Weet je dat je niet alleen met Hem gestorven bent, maar met Hem bent opgestaan, maar ook met Hem zult lijden hier in het leven? Neem je daar genoegen mee, omdat je weet, ik zal bij Hem zijn. Hij is bij mij. En Hij door mij heen. Alles, het gaat om Hem alleen. Of zeg je van, nou, ik zie. Maar ik zie het. Iets knaagt er in mij dat ik denk, ja, ik zie het nog niet helemaal scherp. Dan wil ik je bemoedigen. Elke gelovige, niet één op deze wereld uitgezonderd, die kent dit in zijn leven. Echt waar. Maar de vraag is wel, hoe lang blijf jij in die fase hangen? Lloyd-Jones, die ging hier in zijn boek uitgebreid op in. Dat ga ik nu niet doen. Maar zeg je, misschien zeg je nou, kan je er iets meer over vertellen? Hoe komt dat dan? Ik wil graag Jezus scherper zien. Lloyd-Jones die geeft in zijn boek een aantal antwoorden erop. En ik geef graag zijn 5 korte praktische adviezen van hem door. Het eerste is, wees eerlijk over wat je ziet en geef niet op als je in een fase zit waarin je de dingen niet helder ziet. Dat is het eerste. Schaam je niet, want niemand in het leven heeft echt al het volmaakte licht gezien. En als mensen dat zeggen, dan moet je oppassen. Het tweede advies, wil je Jezus scherp zien, dan zegt hij, aanvaard dan de leer en het gezag van de schrift volledig. Vermeng niet je eigen inzicht met de schrift, met het inzicht van de schrift. Nee, de schrift die moet niet in jouw verhaal passen, maar jouw verhaal moet in de volle breedte van de schrift passen. En past het dat niet, dan moet je move ermee. Want je zult Jezus anders niet scherp zien. Het derde advies, wat Lloyd-Jones zegt, is hij zegt, zorg voor een zuivere en duidelijke leer. Zuivere, leerstellige doctrines zijn een onmisbaar fundament welke de geest gebruikt om Christus te laten schitteren. Soms worden die onterecht tegenover elkaar gezet, hè? Ze zeggen, ja, natuurlijk heb je leerstellige dingen, leerstellige doctrines, maar het gaat om het leven. Alsof dat 2 tegenpolen zijn. Dat is een onterechte gedachte. En Lloyd-Jones zegt, wanneer je dat doet, dan zal je toch wazig blijven zien. Het vierde praktische advies wat Lloyd-Jones geeft, hij zegt, verdraai geestelijke principes niet. Dus hou ze in de goede volgorde. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Als jij bezig gaat met de verheerlijking, terwijl dat we nu nog leven in de fase van de heiligmaking, dan gaat het verkeerd. Of als je bezig gaat met de uitverkiezing, alvorens je komt tot Jezus, dan loop je vast. Nee, hou alles in de juiste Bijbelse volgorde. Anders zul je Jezus, de Messias, niet scherp zien. Het vijfde is, en dat is zijn laatste advies, wees duidelijk en maak heldere keuzes. Veel mensen voelen zich er ongemakkelijk bij, zegt hij, voelen zich ongemakkelijk bij vastomlijnde Bijbelse waarheden die vragen om beslissingen. Lieve broeder en zuster, niet kiezen, dat geeft je geen gemak, maar een heldere, zuivere Bijbelse koers, die je wellicht pijnlijke keuzes vraagt, dat geeft jou het scherpe zicht op Jezus de Christus. En dan het laatste advies wat ik doorgeef. Dat is er een van de heiland zelf. En dat is mooi, want die volgen, dat advies volgt op dit genezingswonder. En het komt drie keer terug in Markus 8, 9 en 10. En het advies van Jezus zelf is, besef dat jij hier op aarde de weg zult gaan die Jezus de Christus jou is voorgegaan. Ik bedoel dit. Ik had het nog met Wim over. Jezus die had op aarde een heel intens leven. Maar we hadden het erover, hele massa's mensen volgden hem. Maar zo is hij op Gethsemane niet geëindigd. Hij hing daar alleen. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, als hij zijn lijden aankondigt, zegt hij, jullie zullen mij in deze weg volgen. Tot drie keer toe. En daarom wil je scherp zien. Wil je Jezus de Christus, de Messias, scherp zien. Besef en geef je daaraan over. Dat je hier op aarde door lijden heen tot heerlijkheid zal gaan. Wil je hem volgen? Dan zul je hem zien zoals hij is. Hij zal zich ook in die weg openbaren als de Christus, als de Heere der Heren. Daarom richt je oog nu op Jezus. Zijn blik, zo zorgzaam en goed. En wat hier op aarde belangrijk is, verbleekt bij zijn goddelijke gloed. Amen. Laten we dat zingen.